Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in deze uitzending van Elke Dag Telt gaan we verder met het overlopen van de apostolische reizen van paus Franciscus. We hebben in de vorige aflevering gisteren stilgestaan bij al zijn apostolische reizen tot 2020 en daar gaan we, Kevin, vandaag mee verder, toch?
Ja, zo is dat. Hè. We gaan in 2020 gaan kijken naar... Wel, dan is er eigenlijk een apostolisch bezoek geweest in Bari, dat is in Italië. We hebben niet onmiddellijk een fragment van, maar opnieuw gaat hij daar naar een plaats die te maken heeft met de Middellandse Zee. De paus die beschouwt de Middellandse Zee gedurende zijn pontificaat als, en hij noemt het ook vaak zo, een kerkhof, verwijzend naar de vluchtelingenproblematiek van vluchtelingen die afkomstig zijn uit Noord-Afrika, die vaak met hele gammele bootjes hun laatste geld hebben uitgegeven om naar Europa te gaan. En de paus die zal ook in 2020 naar Bari gaan om daar aandacht op te vestigen. En dan gaan we naar 2021 kijken, Marian, waar opnieuw apostolische reizen naar het buitenland zijn gebeurd.
Ja, ik zie dat hij in maart, begin maart, naar Irak is geweest. Ook een apostolische reis die heel veel indruk heeft gemaakt.
Ja.
Ook om het feit dat het op risico van eigen leven was.
Inderdaad.
Veel dreigementen.
Had de activiteit van IS natuurlijk nog in die tijd. En de veiligheid van de paus kon eigenlijk niet gegarandeerd worden. Daar kwam het op neer, maar hij stond erop om te gaan. Hij wou die nabijheid aan het Irakese volk duidelijk maken en opnieuw zich inzetten voor de interreligieuze dialoog. Iedereen te laten beseffen dat we broeders en zusters zijn die moeten samenleven met elkaar.
Ja, absoluut. En dan in september van dat jaar, dat weet u waarschijnlijk nog een beetje, was het 52e Internationaal Eucharistisch Congres in Boedapest in Hongarije. Het was normaal voorzien voor 2020, maar door corona heeft het een jaar later plaatsgevonden, waarbij onze vrijwilligers ook aanwezig waren. En vanwaar van dat Internationaal Eucharistisch Congres hebben we ook verschillende uitzendingen kunnen doen hier op Radio Maria.
Inderdaad, Marianne. En dan op het einde van dat jaar gaat hij nog naar Cyprus en Griekenland. Ja, we weten allemaal, dat is ook een hele moeilijke situatie daar. Omwille van de overheersing van Turkije en dergelijke meer. Dus ook dat was weer een conflictgebied waar de paus naartoe wil gaan om de aanwezigheid van Jezus Christus te brengen onder deze volkeren die in conflict liggen met elkaar. Iets wat hij gedurende zijn hele pontificaat eigenlijk heeft gedaan. Doet ons misschien ook nadenken waarom dat hij naar België is gekomen. Daar kunnen we het zo meteen nog wel even over hebben. Maar zoals je daarnet zei, in de maand maart de Irakese reis, die heeft heel veel indruk gemaakt. We gaan luisteren naar een fragment uit de toespraak aan de autoriteiten.
Voor broederlijk samenleven is een geduldige en oprechte dialoog nodig, beschermd door rechtvaardigheid en eerbiediging van de wet. Het is geen gemakkelijke taak. Het vergt inspanning en inzet van allen om rivaliteiten en tegenstellingen te overwinnen en met elkaar te spreken vanuit de diepste identiteit die wij hebben, die van kinderen van de ene God en Schepper. Op basis van dit beginsel blijft de Heilige Stoel, zowel in Irak als elders, de bevoegde autoriteiten oproepen om alle religieuze gemeenschappen erkenning, respect, rechten en bescherming te verlenen. Ik waardeer de inspanningen die reeds in die richting zijn ondernomen en ik sluit mij aan bij die van mannen en vrouwen van goede wil, opdat deze worden voortgezet ten bate van het land. Een samenleving die de stempel draagt, de afdruk van broederlijke eenheid, is een samenleving waarvan de leden onder elkaar leven in solidariteit. Solidariteit helpt ons de ander te zien als onze naaste en medereiziger. Het is een deugd die ons ertoe brengt concrete gebaren van zorg en dienstbaarheid te stellen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren en behoeftigen. Ik denk aan hen die door geweld, vervolging en terrorisme, familieleden en geliefden, huizen en primaire levensbehoeften hebben verloren. Maar ik denk aan al die mensen die elke dag worstelen op zoek naar veiligheid en de middelen om rond te komen, terwijl de werkloosheid en de armoede toenemen. De wetenschap dat wij verantwoordelijk zijn voor de kwetsbaarheid van anderen, moet een inspiratiebron zijn voor alle inspanningen om concrete kansen te creëren, zowel op economisch vlak als op het gebied van onderwijs en ook voor de zorg voor de schepping, onze gemeenschappelijke woning. Na een crisis is het niet voldoende om opnieuw op te bouwen. Het moet ook goed gebeuren, zodat iedereen een waardig leven kan leiden. Men komt niet op dezelfde manier uit een crisis als daarvoor. Men komt er beter of slechter uit. Als politieke en diplomatieke leiders bent u geroepen om deze geest van broederlijke solidariteit te bevorderen. De plaag van de corruptie, het machtsmisbruik en de wetteloosheid moet worden bestreden. Maar dat is niet voldoende. Tegelijkertijd moet worden gewerkt aan rechtvaardigheid. Moet eerlijkheid en transparantie worden vergroot. En moeten de instellingen die daarvoor verantwoordelijk zijn worden versterkt. Op die manier kan de stabiliteit groeien en kan zich een gezonde politiek ontwikkelen die in staat is iedereen, en vooral de jongeren, zo talrijk in dit land, hoop op een betere toekomst te bieden. Meneer de president, geachte autoriteiten, dierbare vrienden. Ik kom als een boeteling die de hemel en mijn broeders en zusters om vergeving vraagt voor zoveel vernietiging en wreedheid. Ik kom als een pelgrim van vrede in de naam van Christus, de vredevorst. Wat hebben we de afgelopen jaren gebeden voor vrede in Irak? Johannes Paulus II heeft kosten nog moeite gespaard en bovenal heeft hij ervoor gebeden en geleden. En God luistert. God luistert altijd. Het is aan ons om naar Hem te luisteren, om in Zijn wegen te wandelen. Leg de wapens het zwijgen op. Laat de verspreiding van wapens ophouden, hier en overal. Laat er een einde komen aan partijdige belangen, aan belangen van buitenaf die niet geïnteresseerd zijn in de plaatselijke bevolking. Laten we een stem geven aan de bouwers, de ambachtslieden van de wereld en van de vrede, aan de kleinen, aan de armen, aan de eenvoudige mensen die in vrede willen leven, werken en bidden. Geen geweld meer, geen extremisme, geen facties, geen intolerantie. Laten we ruimte geven aan alle burgers die dit land samen willen opbouwen, in dialoog, in openhartige en oprechte, constructieve confrontatie. Aan hen die zich inzetten voor verzoening en voor het algemeen belang, bereid zijn hun eigen belangen opzij te zetten. In deze jaren heeft Irak getracht de grondslagen te leggen voor een democratische samenleving. Het is van essentieel belang dat de deelname van alle politieke, sociale en religieuze groeperingen wordt gewaarborgd en dat de grondrechten van alle burgers worden gegarandeerd. Laat niemand als tweederangs burger beschouwd worden. Ik moedig de stappen aan die tot dusver op deze weg zijn gezet en hopen dat zij de sereniteit en de eensgezindheid zullen versterken.
En u hoorde een fragment uit de toespraak aan de autoriteiten tijdens de apostolische reis van Paus Franciscus naar Irak. Dat was van 5 tot 8 maart 2021. En dat brengt ons naar het volgende jaar, beste luisteraars. We gaan nu stilstaan bij het jaar 2022, dat toch gevuld was met vele reizen van Paus Franciscus.
Jazeker, de paus die had natuurlijk in 2020 weinig mogelijkheden gehad omwille van die coronapandemie. 2021 kwam dan eerder kalm op gang, zal ik maar zeggen, want de paus heeft heel veel gereisd in zijn pontificaat. In 2022 krijgen we onder meer de apostolische reis naar Malta. Hij gaat ook naar Kazachstan en naar Bahrein. Hij gaat naar Matera ook. Bahrein trouwens, moeten we nog even bij vermelden, was voor het Forum voor Dialoog, Oost en West voor Menselijk Samenleven, opnieuw passend in die lange pelgrimstocht van dit pontificaat in het teken van vrede, dialoog en broederlijkheid. De paus zal ook afreizen naar L'Aquila, een streek in Italië, een apostolisch bezoek brengen daar, en ook naar Canada gaan in de maand juli van dat jaar. En dat was zeer indrukwekkend. We zagen daar Paus Franciscus onder meer getooid met veren en in de kledij van de inheemse bevolking. Want, Marianne, de paus reist natuurlijk af naar een land waar toen ook heel die crisis was rond die scholen en dergelijke meer. En de kolonisatie en het thema heerste daar op dat moment heel hevig. En we gaan luisteren naar een fragment uit een toespraak die de paus richtte tot de inheemse volkeren, de Maskwakis, de volkeren van de Eerste Natie, de Métis en de Inuit-volkeren van Canada.
Señora gobernadora general, señor primer ministro.
Mevrouw de gouverneur-generaal, meneer de eerste minister, dierbare inheemse bevolking van Maskwakis en het Canadese land, dierbare broeders en zusters. Ik heb echt verlangd, gewacht om onder jullie te komen. Maar het is vanaf hier, vanaf deze treurig stemmende plaats, dat ik wil beginnen met wat in mijn hart leeft. Een pelgrimstocht van boete. Ik kom naar uw vaderland om u persoonlijk te zeggen dat ik verdriet heb, om bij God vergeving, genezing en verzoening af te smeken, om u mijn nabijheid te tonen, om met u en voor u te bidden. Ik herinner mij de ontmoetingen die ik 4 maanden geleden in Rome met u had. In die tijd had ik 2 paar mocassins, zijn schoeisel, als onderpand gekregen. En dat was als een teken van het lijden van de inheemse kinderen, met name diegenen die nooit naar huis zijn teruggekeerd. En mij werd gevraagd om de mocassins terug te brengen, terug te geven van zodra ik in Canada aankwam. Ik heb ze meegenomen en ik zal dat ook doen aan het eind van deze toespraak, waarvoor ik mij wil laten inspireren door dit symbool dat de afgelopen maanden de pijn, de verontwaardiging en de schaamte in mij heeft doen opleven. De herinnering aan die kinderen stemt tot grote droefheid en roept op tot actie, zodat ieder kind met liefde, eer en respect wordt behandeld. Maar die mocassins spreken ons ook aan over een weg, een pad, dat we samen willen afleggen. Om samen te wandelen, samen te bidden, samen te werken, zodat het lijden van het verleden plaatsmaakt voor een toekomst van gerechtigheid, genezing en verzoening. En daarom vindt de eerste etappe van mijn pelgrimstocht onder u plaats in deze streek, die sinds mensenheugenis de aanwezigheid van inheemse volkeren heeft gekend. Het is een gebied dat tot ons spreekt, dat ons in staat stelt herinneringen te maken. Ter herinnering, Broeders en zusters, duizenden jaren lang hebt u in dit land geleefd met een manier van leven die het land respecteerde, geërfd van vorige generaties, bewaard voor toekomstige. Jullie hebben het behandeld als een geschenk van de Schepper om met anderen te delen en bemind te worden in harmonie met alles wat bestaat, in een levendige onderlinge verbondenheid tussen alle levende wezens. Zo hebt u geleerd het familie- en gemeenschapsgevoel te koesteren, sterke banden tussen de generaties te smeden, de ouderen te eren en voor de jongeren te zorgen. Hoeveel goede gebruiken, onderrichtingen, gericht op de zorg voor anderen, liefde voor de waarheid, op moed en respect, op nederigheid en eerlijkheid, op levenswijsheid. Maar als dit de eerste stappen waren die in deze gebieden werden gezet, dan brengt het geheugen ons helaas naar de volgende. De plaats waar we nu zijn, doet in mij een kreet weerklinken van pijn. Een gesmoorde schreeuw die mij deze maanden vergezeld heeft. Ik denk daarbij aan de tragedie die zoveel van u, uw families, uw gemeenschappen, hebben ondergaan. Aan wat u met mij hebt gedeeld over het leed dat u hebt moeten doorstaan in deze scholen waar u ook woonde. Dit zijn trauma's die in zekere zin iedere keer dat ze in herinnering worden geroepen opnieuw worden beleefd. En ik besef dat zelfs onze bijeenkomst van vandaag herinneringen en wonden kan oproepen. En dat velen van u het moeilijk zullen vinden terwijl ik aan het spreken ben. Maar het is goed om te onthouden, want de vergeetachtigheid leidt tot onverschilligheid. En zoals gezegd, het tegenovergestelde van liefde is niet haat, het is onverschilligheid. Het tegenovergestelde van leven is niet de dood, maar onverschilligheid voor leven of dood. De herinnering aan de verwoestende ervaringen in de internaten raakt ons, verontwaardigt ons, doet ons pijn. Maar het is noodzakelijk.
En u hoorde een fragment uit de toespraak tot de inheemse volkeren tijdens een apostolische reis in 2022 naar Canada. Dat was van 24 tot 30 juli 2022.
En we zien hier de kracht, Marianne, van Paus Franciscus, want dat was zulk een belangrijke, ja, een belangrijke samenkomst. Hij behandelde de stamhoofden van die inheemse volkeren echt als complete gelijken. Dat was ook heel duidelijk. En zij betoonden ook echt hun eer aan Paus Franciscus, niet enkel vanuit een protocolair iets, maar echt als een moment van vergeving, als een moment van verzoening, van we willen verder. We willen deel uitmaken van de kerk, we willen deel uitmaken van deze gemeenschap en we willen verder gaan. En Paus Franciscus die had in zijn pontificaat vele momenten gehad, net zoals zijn voorgangers trouwens, maar die nederigheid die echt nodig is om tot verzoening en tot vergeving te kunnen komen.
En voor het jaar 2022 hebben we nog een ander fragment klaarstaan.
Inderdaad, ja, want dat hebben we minder opgenomen in dit overzicht, zijn die bezoeken, de pastorale bezoeken, kan je ze noemen, aan Italië. De paus heeft een aantal van die bezoeken gedaan natuurlijk tijdens zijn pontificaat en we nemen deze ook in ons overzicht. Maar graag wil ik toch nog een fragment laten horen. Een samenkomst in Assisi voor paus Franciscus is natuurlijk de verwijzing naar de heilige Franciscus van Assisi een belangrijk element geweest. En daar was hij aanwezig tijdens een evenement dat heette De Economie van Franciscus. We horen daar het idee van de paus over samenleving en economie.
Een economie die geïnspireerd is door de profetische dimensie, uit zich vandaag in een nieuwe visie op het milieu en de aarde. We moeten naar deze harmonie met het milieu, met de aarde. En er zijn veel mensen, bedrijven en instellingen die een ecologische omschakeling maken. En we moeten verder gaan op deze weg en meer doen. Dit meer doe je en je vraagt het van iedereen. Het volstaat niet om de make-up te doen. We moeten het ontwikkelingsmodel in vraag stellen. De situatie is zodanig dat we niet kunnen wachten op een volgende internationale top die misschien niet nodig is. De aarde brandt vandaag en het is vandaag dat we moeten veranderen op alle niveaus. Het afgelopen jaar heeft u gewerkt aan de economie, planteneconomie, een vernieuwend onderwerp. En je hebt gezien dat het plantenparadigma een andere benadering van de aarde en het milieu inhoudt. Planten weten hoe ze moeten samenwerken met hun omgeving. En zelfs als ze concurreren, werken ze in feite samen ten behoeve van het ecosysteem. Laten we leren van de zachtheid van planten. Hun nederigheid en stilte kunnen ons een andere stijl bieden die we dringend nodig hebben. Want als we het hebben over ecologische overgang, maar blijven hangen in het economische paradigma van de 20e eeuw, dat de natuurlijke hulpbronnen in de aarde heeft geplunderd, zullen de manoeuvres die we aannemen altijd onvoldoende zijn of aan de wortel ziek. De Bijbel staat vol met bomen en planten, van de levensboom tot het mosterdzaadje. En Franciscus helpt ons met zijn kosmische broederschap met alle levende wezens. Wij mensen zijn de laatste twee eeuwen gegroeid ten koste van de aarde. Zij is het die de rekening heeft betaald. We hebben het vaak geplunderd om ons welzijn te vergroten en niet eens het welzijn van allen, maar van een kleine groep. En dit is het moment voor een nieuwe moed om af te stappen van fossiele energiebronnen en om de ontwikkeling van bronnen zonder of met een positieve impact te versnellen. En dan moeten we het universele ethische principe aanvaarden, dat ons niet bevalt, dat schade hersteld moet worden. Het is een universeel ethisch principe. Schade moet hersteld worden. Als we zijn opgegroeid met het misbruiken van de planeet en de atmosfeer, moeten we nu ook leren offers te brengen in levensstijlen die nog steeds niet duurzaam zijn. Anders zijn het onze kinderen en kleinkinderen die de rekening zullen betalen, een rekening die te hoog en te onrechtvaardig zal zijn. Ik luisterde naar een zeer belangrijke wereldwetenschapper 6 maanden geleden die zei: gisteren is mijn kleindochter geboren. Als we zo doorgaan, arm ding, zal ze binnen 30 jaar in een onbewoonbare wereld moeten leven. Het zijn de kinderen en kleinkinderen die de rekening zullen betalen, een rekening die te hoog en te onrechtvaardig zal zijn. Een snelle en beslissende verandering is nodig. En dit zeg ik serieus. Ik reken op u. Laat ons alstublieft niet in de steek. Geef het goede voorbeeld. En ik zeg u de waarheid. Om op deze weg te leven is moed nodig. En soms wel wat heldenmoed. Ik hoorde in een vergadering een jonge man, 25 jaar oud, die net was uitgekomen, zeg maar, als een topingenieur en kon geen werk vinden. Hij vond het uiteindelijk in een industrie waarvan hij niet echt wist wat het was. En toen hij bestudeerde wat hij moest doen, zonder baan, in een conditie om te werken, wees hij het af omdat ze wapens maakten. Wel, dit zijn de helden van vandaag. Duurzaamheid is dus een veelzijdig woord. Naast de milieudimensie zijn er ook de sociale, relationele en spirituele dimensies. Het sociale wordt langzaamaan erkend. We beseffen dat de roep van de armen en de roep van de aarde dezelfde roep zijn. Wanneer wij werken aan ecologische transformatie, moeten wij dus rekening houden met de gevolgen van sommige milieukeuzes voor de armoede. Niet alle milieuoplossingen hebben dezelfde gevolgen voor de armen en daarom moet de voorkeur worden gegeven aan oplossingen die ellende en ongelijkheid verminderen.
En u hoorde een fragment van een toespraak van Paus Franciscus in Assisi. Dat was op 24 september 2022.
Ja, en ik herinner me dat heel goed, omdat het waren prachtige beelden ook, omdat de paus daar eigenlijk vooral jongeren heeft toegesproken, die ook rond dit thema hadden gewerkt, waren samengekomen op verschillende van die ontmoetingen die werden georganiseerd rond dit thema. En ja, dat is toch altijd heel mooi om zo samenkomsten van de Heilige Vader te zien met de jeugd, waarbij dat de wijze grootvader als het ware zijn wijsheid probeert te delen met de volgende generatie.
En ook het jaar 2023 was zeer gevuld, beste luisteraars. Paus Franciscus heeft een apostolische reis naar de Democratische Republiek Congo gedaan in Zuid-Soedan. Dan waren er natuurlijk de Wereldjongerendagen in Portugal. Hij is dan eind augustus en begin september ook nog naar Mongolië geweest. Op 22 en 23 september was hij aanwezig in Marseille, Frankrijk. Misschien weet u dat nog, ook daar hebben we heel veel over gehad hier op Radio Maria. En dan begin december was hij ook naar Dubai afgereisd voor de COP28, de UN-samenkomst over klimaatverandering. Ook een goed gevuld jaar.
Absoluut, hè. Heel veel reizen ook in 2023. En het fragment dat ik gekozen heb is er eentje die mij persoonlijk ook heel dierbaar is. Paus Franciscus die gebruikte heel vaak alle soorten kunst, poëzie en dergelijke mee. Metaforen en beelden om iets uit te drukken, om een indruk na te laten tijdens een toespraak of een homilie of een meditatie. En dat heeft hij ook gedaan in zijn bezoek aan Congo en Zuid-Soedan. Misschien nog even vermelden, dit was een ecumenische vredespelgrimstocht, in het bijzonder naar Zuid-Soedan, waar vandaag de dag nog altijd hevige conflicten zijn, samen met de toenmalige aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, en de vertegenwoordiger van de Schotse kerk. Het fragment dat u hoort is een beeld dat Paus Franciscus gebruikt in zijn toespraak tot de Congolezen, waar hij het heeft over de diamant. Ik wil tot u spreken via een beeld dat de lichtende schoonheid van dit land goed symboliseert. Het beeld van de diamant. Dierbare Congolese vrouwen en mannen, jullie land is inderdaad een diamant van de schepping. Maar jullie allemaal, zijn oneindig veel kostbaarder dan al het goede dat uit deze vruchtbare grond voortkomt. Ik ben hier om u te omhelzen en u eraan te herinneren dat u van onschatbare waarde bent, dat de kerk en de paus vertrouwen in u hebben, geloven in uw toekomst, in een toekomst die in uw handen ligt en waarin u het verdient uw gaven van intelligentie, scherpzinnigheid en ijver te genieten. Moed, Congolese broeder en zuster, sta op. Neem terug in je handen als een zuivere diamant wat jij bent, je waardigheid, je roeping om in harmonie en vrede te waken over het huis dat je bewoont. Herleef de geest van uw nationale volkslied door de woorden ervan te dromen en in praktijk te brengen. Door hard te werken zullen wij een land opbouwen dat mooier is dan voorheen in vrede. Dierbare vrienden, diamanten, gewoonlijk zeldzaam, zijn er hier in overvloed. Als dit waar is voor de materiële rijkdommen die onder de aarde verborgen liggen, is het des te meer waar voor de geestelijke rijkdommen die in de harten besloten liggen. En juist vanuit de harten blijven vrede en ontwikkeling mogelijk, omdat de mensen met Gods hulp in staat zijn tot rechtvaardigheid en vergeving, tot eendracht en verzoening, tot inzet en volharding bij het benutten van de talenten die zij hebben ontvangen. En daarom wil ik vanaf het begin van mijn reis een oproep doen. Laat elke Congolees zich geroepen voelen om zijn of haar rol op te nemen. Laat geweld en haat geen plaats meer hebben in iemands hart of op iemands lippen, want het zijn antimenselijke, antichristelijke gevoelens die de ontwikkeling verlammen en ons terugvoeren naar een duister verleden.
En u hoorde een fragment uit een toespraak tijdens een reis naar Congo, als ik het juist heb, Kevin?
Dat is juist, het gaat daar over de diamanten. De Congo is natuurlijk een gebied waar onder meer diamanten worden gevonden. Beetje een beeld ook van de westerse rijkdom. En het idee van rijke landen die naar Afrikaanse landen gaan om daar mineralen en grondstoffen uit de grond te gaan halen. En de paus die gebruikt het eigenlijk deze sociale problematiek om te zeggen van, jullie zijn de diamanten eigenlijk van dit land. Jullie zijn kostbaar in de ogen van God.
En die reis naar de Democratische Republiek Congo en Zuid-Soedan heeft plaatsgevonden van 31 januari 2023 tot 5 februari. En dan in de maand augustus van dat jaar, beste luisteraars, we hebben het daar juist al gezegd, waren het de Wereldjongerendagen in Portugal. En ik stel voor dat we er eventjes tussenuit gaan met wat muziek, namelijk de officiële hymne geschreven voor de Wereldjongerendagen, de 37e Wereldjongerendagen. Ha pressa non ar.
Jesus vive e não nos deixa sós.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nog even door met ons overzicht van de apostolische reizen van Paus Franciscus. We hebben nog maar enkele minuten, dus we gaan nog eventjes doordoen. We zijn aangekomen aan het jaar 2024, waar hij onder andere uiteraard België heeft bezocht en natuurlijk ook zijn reizen in september naar Indonesië, Papua-Nieuw-Guinea, Oost-Timor en Singapore, ook zeer indrukwekkende apostolische reis.
Ja, er zullen ook 3 pastorale bezoeken in Italië plaatsvinden, Venetië, Verona en Trieste, voor de 50ste sociale week voor Italiaanse katholieken te vieren. We gaan al luisteren naar een eerste fragment afkomstig uit een toespraak die de paus gaf in Oost-Timor. We hebben daar beelden van gezien, Marianne. Recent is daar een avondwaak georganiseerd. Dat zijn beelden à la Wereldjongerendagen. Hè. De omvang van de mensen die daar naartoe gegaan zijn, heel de nacht gebleven om dan de heilige mis voor de zielerust van Paus Franciscus te vieren. Daarom was ik geïnspireerd om in Oost-Timor te gaan zoeken naar een fragment. We luisteren naar een stukje uit een toespraak tot kinderen met een beperking tijdens deze reis en waar de paus spreekt over het laatste oordeel.
Op dinsdag 10 september begon de dag voor de Heilige Vader om 9:15 in Dili met een bezoek aan de kinderen van de Irma's Alma school. Het gaat allemaal over kinderen die op een of andere manier met een beperking door het leven gaan. Ze worden daarbij verzorgd door de zusters van de Alma-congregatie. De paus werd er verwelkomd met traditionele muziek. De congregatie werd opgericht in de jaren 1960... en de zusters brengen hun hele dagen door met het verzorgen van kinderen met een handicap. Samen met hen dacht de paus na over het onderwerp van het laatste oordeel.
Quando Jesus habla del juicio final, le dice a unos: vengan conmigo. Pero no les dice: vengan conmigo. Porque estuvieron bautizados, porque estuvieron confirmados, porque se casaron por la iglesia, porque no mintieron, porque no robaron. No. Vengan conmigo porque me cuidaron.
Wanneer Jezus spreekt over het laatste oordeel, zegt hij aan sommigen dat ze met hem mee moeten komen. Maar hij zegt niet dat ze met hem mee moeten komen omdat ze gedoopt zijn, omdat ze hun vormsel hebben gedaan, omdat ze getrouwd zijn in de kerk, omdat ze niet gelogen hebben of omdat ze niet gestolen hebben. Nee, kom met mij mee, omdat je voor mij gezorgd hebt. De Heilige Vader zei ook een paar woorden die applaus oogsten van het publiek toen ze de vertaling hoorden.
Quiero agradecerle lo que hacen. Y quiero agradecer también a las nenas y a los muchachos y a los chicos y a las chicas que nos dan el testimonio de dejarse cuidar.
Saya ingin berterima kasih kepada Anda semua, berterima kasih lebih-lebih kepada anak-anak yang membiarkan dirinya untuk dipelihara, untuk di
Porque ellos nos enseñan a nosotros cómo debemos dejarnos cuidar por Dios.
Ik wil hen bedanken voor wat ze doen en ik wil ook de meisjes en de jongens bedanken die ons het getuigenis geven dat ze zich laten verzorgen. En dat werd dus op luid applaus onthaald. Zo zei de Heilige Vader nog, want zij leren ons hoe we ons door God moeten laten verzorgen.
En u hoorde een fragment uit een toespraak van Paus Franciscus in Dili in Oost-Timor tijdens zijn apostolische reis van 2 tot 13 september 2024 naar Indonesië, Papua-Nieuw-Guinea, Oost-Timor en Singapore. En dat brengt ons naar zijn apostolische reis van in diezelfde maand, van 26 tot 29 september, naar België en Luxemburg. En daar hebben we 2 fragmentjes van klaarstaan, Kevin.
Inderdaad, het eerste is een fragment uit de eerste toespraak die de paus heeft gegeven tot de autoriteiten.
Fratelli Vescovi, distinte autorità, signore il cortese indirizzo di saluto. Sono molto lieto di visitare il Belgio.
Ik dank uwe majesteit voor de hartelijke ontvangst en de hoffelijke begroeting. Ik ben erg blij België te bezoeken. Wanneer men aan dit land denkt, dan roept dit iets op dat zowel klein en groot is. Een westers land en tegelijkertijd een centraal land. Alsof het kloppende hart is van een reusachtig geheel.
Ma la sua peculiare storia ha fatto sì che subito dopo la fine della seconda guerra mondiale.
De verhoudingen en de orde van grootte zijn in feite misleidend. België is niet zo'n grote staat, maar door zijn bijzondere geschiedenis hebben onmiddellijk na het einde van de Tweede Wereldoorlog de vermoeide en uitgeputte volkeren van Europa op zoek naar pacificatie, samenwerking en integratie zich tot België gewend als de natuurlijke zetel voor de belangrijkste Europese instellingen. Gelegen op de scheidingslijn tussen de Germaanse en Latijnse wereld, grenzend aan Frankrijk en Duitsland, waar de nationalistische tegenstellingen die aan de basis lagen van het conflict het sterkst aanwezig waren, leek België een ideale plek. Bijna een synthese van Europa, van waar het de fysieke, morele en spirituele wederopbouw kon beginnen. Je zou kunnen zeggen dat België een brug is tussen het continent en de Britse eilanden, tussen de Germaanse en Franstalige gebieden, tussen het zuiden en het noorden van Europa. Een brug die het mogelijk maakt om de eensgezindheid te bevorderen en de geschillen te overbruggen. Een brug waar iedereen met zijn eigen taal, mentaliteit en overtuigingen de ander ontmoet en voor het gesproken woord, de dialoog en de uitwisseling kiest om met elkaar in contact te treden. Een plek waar men leert om van de eigen identiteit geen afgod of barrière te maken, maar een gastvrije ruimte van waaruit men vertrekt en waarnaar men terugkeert, waar men waardevolle ontmoetingen aanmoedigt en waar men samen op zoek gaat naar nieuwe evenwichten, waar men nieuwe verbanden opbouwt. Een brug die de uitwisseling bevordert, mensen met elkaar in contact brengt en de dialoog tussen beschavingen stimuleert. Een brug dus die van wezenlijk belang is voor het tot stand brengen van vrede en het afwijzen van oorlog. En dan begrijpt men ook hoe groot het kleine België is. Dan begrijpt men dat Europa België nodig heeft om zijn geschiedenis te herinneren. Die bestaat uit volkeren en culturen, kathedralen en universiteiten, meesterwerken van het menselijk genie, maar ook uit zoveel oorlogen en een drang naar overheersing die vaak uitmondde in kolonialisme en uitbuiting. Europa heeft België nodig wanneer het vooruit wil op de weg van vrede en broederschap tussen zijn volkeren. Dit land herinnert alle andere landen eraan dat wanneer men, op basis van de meest uiteenlopende en onophoudbare voorwendsels, grenzen en verdragen begint te negeren en het aan wapens overlaat om recht te scheppen door de geldende wet te omzeilen, men de doos van Pandora opent en alle stormwinden opkomen die het huis door elkaar schudden en dreigen te vernietigen.
En zo horen we dus paus Franciscus tijdens eigenlijk wat de laatste apostolische reis van zijn pontificaat was, naar België. Want daarna gaat hij eind dat jaar, Marianne, nog naar Ajaccio op Corsica. Dat is natuurlijk onderdeel van Frankrijk opnieuw. Hij is verschillende keren op plaatsen geweest in Frankrijk, of die behoren tot het grondgebied van Frankrijk, om daar een congres af te sluiten, La Religiosité Populaire en Méditerranée, waar hij over de volksvroomheid van dat specifieke eiland eigenlijk sprak.
En dat was op 15 december 2024. En zo, beste luisteraars, hebben we samen de apostolische reizen van Paus Franciscus overlopen. Toch wel heel wat apostolische reizen geweest in heel zijn pontificaat. En dat was zeer aangenaam om allemaal terug te overlopen.
En morgen gaan we natuurlijk ook nog een laatste keer verder, hè? Want we zitten in de periode van de Novem Dialis, de 9 dagen van rouw. En zolang dat die 9 dagen zijn, kunnen we in memoriam terugkomen op het pontificaat. En we gaan dat doen heel specifiek gericht op de devoties van Paus Franciscus. Even gaan kijken naar zijn devotie voor Onze Lieve Vrouw en natuurlijk ook de heilige Jozef.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards.
Donnons-leur écrit, car dans la nuit
tout s'efface.
Sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
On écrit sur les murs la force de nos rêves,
nos espoirs en forme de graffiti.
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève,
un beau jour sur le monde endormi.
Mélangeons de l'un dans un refrain nos visages,
métissage.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime,
des messages pour les jours à venir.
Pour les jours à venir,
on écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime,
des messages pour les jours à venir.
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines,
on dessine tout ce que l'on voudrait dire.
On écrit sur les murs la force de
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Morgen zijn we er weer terug met een laatste In Memoriam aflevering in het kader van het programma Elke Dag Telt over Paus Franciscus. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. We trekken een kaartje. Wij moeten alleen de armen gedenken. En ik heb daarvoor mijn best gedaan. Het komt uit de brief van de Galaten, hoofdstuk 2, vers 10. Wij moeten alleen de armen gedenken. En ik heb daarvoor mijn best gedaan. Een ongelofelijke bijbelvers voor vandaag, beste luisteraars. We wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe. En tot morgen vroeg.